politiewerk is steeds meer data-gedreven. Onder invloed van AI veranderen zowel de crime als de tools als de eigen organisatie razendsnel. Hoe blijf je ethisch handelen met die toenemende opsporingsmogelijkheden? En hoe houd je koers op al deze bewegende delen? In TNO Unboxed pakken we nieuwe technologieën in het veiligheidsdomein uit. Martijn en Mark weten alles over effectief en ethisch surveillancewerk.
AI in combinatie met surveillance. Zullen we gaan zoeken? Surveillance, wat is dat precies? De aanslag op Peter R. de Vries als voorbeeld genomen. We hebben een tijdlijn en bijpassende icoontjes die we op de kaart neer kunnen gaan leggen.
Dat is goed.
Want dat gaat natuurlijk uiteindelijk om data. Ja, wat gebeurde daar?
Ja, en dan zie je dus in dit voorbeeld dat er allerlei data is dat bij elkaar komt. In eerste instantie is het natuurlijk de ooggetuigen inderdaad, met camerabeelden die er ook hangen.
Volgens mij ging het ook al heel snel rond op social media.
Ja, op dat moment kijkt gewoon de politie naar alles wat er is. En het gaat natuurlijk voor de politie heel erg om het valideren van die informatie.
En dan, de kaart wordt groter.
Precies.
Dus die gasten zijn op een gegeven moment op de vlucht geslagen.
En vervolgens zijn ze natuurlijk gaan kijken van oké, maar waar is die vluchtauto nu? En dat hebben ze gedaan met automatische nummerplaatherkenning. Je legt er nu 2 neer, maar die hangen door heel Nederland. En op basis van een hit die ze op een gegeven moment kregen op een aantal van die camera's, konden ze de vluchtauto weer lokaliseren.
Ja, uiteindelijk zijn ze hier aangehouden en dat is eigenlijk heel snel.
Ja, je ziet eigenlijk de snelheid waarmee na de aanslag de daders zijn aangehouden op de snelweg. Dat binnen 1,5 uur is gelukt. Tragisch voorbeeld, maar tegelijkertijd laat het ook zien, door datagedreven te werk te gaan, politie ook successen kan boeken.
We hebben er nog een icoontje bij gekregen. Laten we even kijken wat er nog meer uit de box gaat komen. De rol van AI, want dit lijkt redelijk overzichtelijk, maar er zijn natuurlijk veel meer bronnen.
En nu hebben we het er niet alleen maar over politiedata meer, maar we hebben het allerlei vormen van data. Die allemaal nu in de maatschappij in onze zakken zit, aan onze polsen. Dat is ook gewoon hoe de wereld er nu ook een beetje uitziet.
Dit is een enorme datavergroting, maar wat komt er dan allemaal op zo'n organisatie als de politie of andere surveillance organisatie af?
Daar zie je nu dat AI er eigenlijk doorheen en overheen komt. Tools om niet alleen die opsporing te verbeteren, naast het handwerk op straat, dat ook de organisatie verandert omdat AI ook mogelijk maakt dat je capaciteit toebedeelt aan bepaalde plekken in de stad waarvan je verwacht dat er meer criminaliteit gaat gebeuren. Op dit deel, of op dat deel, of op dat deel. Maar ook bijvoorbeeld om het contact met de burger te verstevigen. Dat kan door chatbots of virtuele agenten. Dus op al die niveaus zie je eigenlijk dat de toekomst van de politie steeds meer data gedreven wordt. En dat de politie in een volledig nieuw speelveld gaat komen van AI-tools.
Ja, je ziet ook binnen de politie echt een ontwikkeling daarop. Hè? Dus dat het inderdaad niet alleen maar meer traditionele agenten zijn. Mensen van de TU Delft, van de HBO's, die dit soort rollen moeten gaan vervullen.
Zullen we verder kijken?
Ja.
Een aantal misverstanden die spelen in het vakgebied. AI lijkt tot minder mensen nodig voor dezelfde output.
Ja, dat klinkt heel mooi, maar ja, uiteindelijk AI gaat geen mensen arresteren. Je hebt waarschijnlijk evenveel mensen op straat nodig, maar je hebt ook aan de achterkant van je organisatie, bij het programmeren, bij het inregelen van die AI-tools, dan moet je juist meer mensen hebben. Dus je moet echt anders gaan nadenken over je organisatie en ook hoe je die nieuwe kennis en kunde binnen gaat halen.
Technologie is neutraal en AI dus ook.
Die stelling is onjuist. En dat is eigenlijk, de reden is heel simpel. Dat technologie altijd een afgeleide is van de werkelijkheid. We maken vaak een onderscheid tussen de input, waarop data allemaal naar binnen komt, en de output. Als je beperkt bijvoorbeeld tot de input, is een groot gevaar op vervuilde data. En dan treedt het bekende adagium in werking, garbage in, garbage out. Als die output ook vervuild is, dan belemmert dat eigenlijk het functioneren van je organisatie.
AI surveilleert erop los en leidt tot betere opsporing.
Als je wil werken met AI en algoritmes, gaat het er echt over van hoe bed je het nou in je organisatie? Hoe ziet dat hele proces eruit? Hoe goed is het AI-systeem? Waar zitten tekortkomingen nog die mensen moeten opvullen? Dus deze stelling is moeilijk met een ja of een nee te beantwoorden.
Als ik het nou een beetje omdraai, wat voor soort AI-toepassingen leiden dan wel tot betere of snellere opsporing?
Ik denk toch wel dat de ANPR-camera een heel goed voorbeeld daarvan is. Omdat het echt gaat over het detecteren van in dit geval kentekens. Ja. En daar komt nog niet zo heel veel interpretatie bij. Wat je nu steeds meer ziet in politietoepassingen is dat er ook heel veel een soort sociale interpretatie bij komt kijken. Bijvoorbeeld zijn er pilots gedraaid met geweldsdetecties binnen gemeentes en binnen de politie. En dan wordt het vraagstuk vele malen complexer. Dus als het gaat over interpreteren van gegevens, moet je op hele andere dingen gaan letten dan als het gaat over het detecteren van dingen.
We kopen wel bij andere partijen een AI-tool in. En dan hebben we geen extra mensen nodig. En dat werkt ook. Dat doen we lekker bij een ander.
Ja, we zitten tegenwoordig natuurlijk in enorm spannende geopolitieke tijden. En dat in die geopolitieke spanning er ook nog een belangrijke speler bij komt. En dat zijn die technologische partijen. Ja, je kan niet volstrekt alles zelf doen. Volledige digitale soevereiniteit kan niet. Maar dat betekent dat je de randvoorwaarden beter moet formuleren. Waaronder je wel, maar ook niet in zee gaat met private partijen of andere landen.
En een bak programmeurs erbij en dan zijn we er wel.
Wat er nu in me opkomt is, dan zijn we waar wel. Het blijft mensenwerk. Het zal altijd tussen die agent op straat en de burger blijven. Ja, die programmeurs moeten er ook bij als je iets met technologie wil gaan doen. Dus je moet echt op een andere manier over je organisatie gaan nadenken.
Mensen zomaar in beeld brengen en vervolgens opslaan, mag dat wel?
Het antwoord is heel simpel, dat is nee. Kijk, AI wordt nu ingezet en verkocht onder het mom dat het zou leiden tot meer veiligheid en minder kosten. En dat zijn belangrijke publieke waarden. En als je een publieke organisatie bent, hoor je ook te staan voor die andere publieke waarden. Als het recht op privacy, non-discriminatie en transparantie.
Hebben we er een?
Ja, dat is hem.
Surveillance, AI, alles komt op ons af. Dit is al een voorbeeld van beeldherkenningstechnologie. Maar wat doet TNO?
Ja, afhankelijk van de vraag proberen wij een rol aan te nemen die daarbij past. Dus we kunnen inderdaad zelf helpen met technologie ontwikkelen. Dus gaan we echt op laag TRL, Technology Readiness Level. Dus dat is nog experimentele technologie. Kunnen wij mogelijke AI-toepassingen onderzoeken om te kijken of dat iets voor de politie kan zijn. Maar je hebt ook afdelingen binnen TNO. En die pakken eigenlijk veel meer een organisatiekundig perspectief. Welke eisen moet je nou eigenlijk stellen aan die technologie, zodat het inderdaad werkt in die sociale omgeving. Want dat is uiteindelijk je doel. En daar wil je niet pas over gaan nadenken als de technologie er is. Dat wil je eigenlijk al gedurende die ontwikkeling doen.
Ja.
Omdat aan het begin van het proces je eigenlijk al na moet denken over die ethische, juridische en sociale consequenties van de techniek die je gaat ontwerpen. En hoe ze wordt ingebed uiteindelijk in een organisatie die ermee gaat werken.
En dan gaat het er ook over dat je dus die kritische vraag aan de voorkant stelt of überhaupt technologie een oplossing is. Hè? Omdat die AI-hyper nu gewoon zo is, lijkt het erop dat AI alles kan gaan oplossen. Maar heel vaak is het probleem niet op te lossen met technologie, maar is er ook een sociale oplossing voor dat probleem.
Met andere woorden, doen we met AI de goede dingen en doen we die dingen ook goed. En dat goed is natuurlijk op verschillende niveaus. Leidt het tot minder criminaliteit? Maar doen we dat ook op een ethische en juridisch verantwoorde manier? We moeten ook oppassen natuurlijk in een AI-hype voortdurend mee te gaan. Want nogmaals, de politie is een publieke organisatie. En dat betekent dat zij gewoon moet voldoen aan die spelregels.
We hebben er nog één. De toekomst. 2040, dat is mijlen ver eigenlijk in de AI-tijden. Wat voor ontwikkelingen zien jullie aankomen?
Het valt mij eigenlijk wel op hoe conservatief eigenlijk altijd mijn voorspellingen zijn geweest.
Ja?
Met digitalisering en AI. Maar als voorspellen heel lastig is, betekent dat je moet anticiperen.
Ja, dus je moet ook anders gaan nadenken over hoe je dat hele innovatieproces en het veranderproces, hoe je dat in gaat richten. Het gaat enorm hard. Het traditionele concept ontwikkelen en uiteindelijk gaan we implementeren over een paar jaar, dat is eigenlijk al lang niet meer.
Kijk, in toenemende mate is met technologie het geval dat je in de room moet zitten, wil je invloed hebben. En je kan alleen maar denk ik bij techniek in de room zitten als je in de beginfase zit. Dus wanneer al de research and development of de ontwikkeling plaatsvindt met programmeurs, met technici, met experts van TNO.
Dus je moet echt nadenken wat voor nieuwe capaciteit heb je nodig, ook in dat innovatieproces binnen de publieke sector. Ja.
Mijn telefoon, ja. Mijn koelkast. Mijn auto, mijn laptop, als ik pin, alles maar data produceert. Dan kan de politie niet anders doen dan daarop intappen. En daar heeft ze gewoon nieuwe tools nodig.
Helder. Mark, Martijn, dankjewel.
Wil jij meer weten of heb je zelf ideeën? Vertel het ons en werk mee. Tot de volgende Unboxed.